Gemeente, kinderen, in het huis van God in het Oude Testament, de tabernakel in de woestijn, in het land Kanaan, daar was heel wat te horen en daar viel ook heel wat te zien. Je kwam eigenlijk ogen en oren tekort. Alleen al de kleding van de hoge priester, wat was dat mooi. Die offerhandelingen, de voorwerpen in het heiligdom, de inrichting van het heiligdom. Ik kan me voorstellen dat David uitroept, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. De kleuren, de materialen die gebruikt waren en eigenlijk die hele tempel, die tabernakeldienst, was eigenlijk één grote leerdienst die ons één iets verkondigde, namelijk verzoening door voldoening. Dat de verzoening van mijn zonden mogelijk werd door voldoening aan God te geven. En hoe dan? Nou, dat gebeurde door middel van de offerdienst. En dat wijst natuurlijk naar het werk van de Heer Jezus in het Nieuwe Testament. Ik ben bezig, zo rondom het avondmaal, met een prekenserie over de vier bloedige offers in Leviticus. We hebben al met elkaar overdacht de vorige keer dat het avondmaal was het brandoffer. We hebben ook stilgestaan bij het vredeoffer. En dan wil ik vanmorgen stilstaan bij het zondoffer. Als een lid van het volk van God, van Israël, een Israëliet, als die zonde had bedreven, dan moest die, dat was verplicht, een zondoffer brengen. Een offer, een zoenoffer. Een offer die nodig was om je zonde te verzoenen. Om je te ontzondigen. Als je een zonde had bedreven, dan had God daarop een straf voorgeschreven. En om nou van die straf te worden ontheven, moest je een offer brengen. Nou, laten we eens gaan kijken wat er hier allemaal in dit enorme rijke hoofdstuk staat. Ik zet boven de preek, tot zonde voor ons gemaakt. En denkt u dan tijdens het luisteren ook een beetje aan het avondmaal, hè? Over de beker, het bloed en het brood dat spreekt van zijn lichaam dat gebroken is. Tot zonde voor ons gemaakt. En dan gaan we net op het zondoffer, vier gedachten. De instelling van het zondoffer. Er staat in vers 1 van Leviticus, wie de Heere sprak tot Mozes. Daar zit God achter. Ten tweede de aanleiding tot dat zondoffer. Er staat in vers 27, zo enig mens van het volk van het land door afdwaling zal gezondigd hebben, omdat hij iets doet wat tegen de geboden van de Heere ingaat. Dat is de aanleiding tot het zondoffer. Ten derde de handeling bij het zondoffer. Er staat letterlijk in vers 29, hij zal zijn hand, een handeling, hij zal zijn hand op het hoofd van het zondoffer leggen. En hij zal het zondoffer slachten. En ten vierde de vergeving door het zondoffer. Er staat in vers 31. En de priester zal voor hem verzoening doen en het zal hem vergeven worden. Tot zonde voor ons gemaakt. We gaan letten op het zondoffer. Ten eerste de instelling van. Ten tweede de aanleiding tot. Ten derde de handeling bij. En ten vierde de vergeving door het zondoffer. Eerste gedachte, de instelling van het zondoffer. Nou, gemeente, kinderen. Ik heb een vraag. Wanneer is er nou in de Bijbel voor het eerst plaats, wanneer wordt er nou voor het eerst gesproken over een offer? Die hele offerdienst, ik zal het antwoord geven, is eigenlijk begonnen bij het paradijs. Bij de zondeval in het paradijs, Genesis 3. Adam en Eva hadden gezondigd. En die werden verdreven uit het paradijs door God. Maar God stuurde ze niet zomaar weg. God gaf ze twee dingen mee. God gaf ze een woord mee. De moederbelofte. Zaad van de vrouw, de kop van de slang vermorzelen. De moederbelofte. Kerst, advent. Maar God gaf ook niet alleen een woord mee, maar ook een kleed mee. Een mantel waarin die naakte Adam en die naakte Eva, want die vijgenbladeren die hielden niet, waarmee ze bedekt waren voor het heilig oog van God. Die kleren, die had God gemaakt. Hoe dan? Nou, dan moet er toch een offer zijn gebracht. En van de huid van die offers, die offerdieren, daar heeft God kleding van gemaakt voor Adam en Eva. Er stond als het ware al een altaar aan de ingang van het paradijs. De Heere nam die dieren vellen door dieren te doden, dat deed God zelf en daarmee het zondige mensenpaar te bekleden. God zelf stelde de offerdienst in en niet de mens. En ik zei al, gemeente, het gaat in die hele offerdienst om de verzoening van de zondaar met God. De Heere heeft gezegd in Leviticus 17, ik heb u het bloed gegeven, zo centraal, ik heb u het bloed gegeven op het altaar om voor uw zielen verzoening te doen. Ik heb u het bloed gegeven, de beker, sprekend van het bloed. Dat bloed is nodig om zonden te verzoenen. De hele Hebreeënbrief is eigenlijk één grote uitleg van het zondoffer. En dan staat er in die Hebreeënbrief dat het bloed van stieren en bokken van dieren, dat kan eigenlijk helemaal geen zonde wegnemen. Ja, wat dan wel? Goeie vraag. Wat kan nou wel zonde wegnemen? Niet dierenbloed. Al die lammetjes, al die zondebokken geslacht. Het Oude Testament kon er eigenlijk geen zonde wegnemen. Wat dan wel? De Heer had gezegd, de ziel die zondigt, die zal sterven. En hebben wij allen gezondigd. Dus eigenlijk zou uw en mijn bloed moeten vloeien. En als je daarover nadenkt, als je daarin komt, dan lopen wij met ons allen, dan lopen we muurvast. Dan is er dus geen weg meer om die straf te ontgaan. De ziel die zondigt, die zal sterven. Mijn bloed moet vergoten worden. Punt. En dan maakt God van die punten komma. En dan komt het evangelie erachteraan. Wat een wonder dat God zichzelf nu een lam ten brandoffer gaat voorzien. Dat God nu gaat zeggen, nou ga ik zorgen dat met behoud van mijn recht, met behoud van mijn waarheid, de ziel die zonder die zal sterven, dat er een plaatsvervanger voor jou, voor de schuldige, berouwvolle zondaar, zal komen. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn zoon gegeven heeft, in plaats van mij. En die zoon zelfs heeft overgegeven, niet gespaard, maar heeft overgegeven tot op het altaar, op het kruishout. Die mijn zonde gedragen heeft in zijn lichaam op het hout. En de Heer Jezus zei, Advent, brandoffers nog offers voor de schuld, die voldoen niet aan Gods eis, Gods eer, Gods recht, Gods waarheid, Gods heiligheid. En daarom zei de Heer Jezus over God, zie ik kom, o Heer, ik. En ik zal vrijwillig de zaligmakende zondedrager worden. Voor een ieder. Die zijn hand of dat offer gelovig legt. Dat bloed van de Heer Jezus, van de Zoon van God. Dat spreekt van betere dingen dan het bloed van mensen en het bloed van dieren. Dat spreekt van verzoening. God weet raad. God stelde de offerdienst in. En dat hele offerdienst, zo centraal, eigenlijk het middelpunt van het Oude Testament, die offerdienst. Die hele offerdienst, zeg gemeente, bij dat altaar, die spreekt mij ervan dat wij Gods oordeel hebben verdiend. Daarom dat vuur en die dood van dat onschuldige beest, dat ik het oordeel van God heb verdiend. Maar het spreekt mij ook van Gods genade, dat een ander die straf ondergaat. Het spreekt mij van de Heer Jezus, die mijn zonde uitdelgt. Is de gedachte, de instelling van het zondoffer, God heeft het ingesteld. God heeft het bedacht, zodat ik toch kan blijven leven als schuldenaar, omdat er een ander voor mij sterft. Tweede gedachte, de aanleiding tot het zondoffer. Er staat in vers 27, en indien of zo enig mens van het volk van het land door afdwaling zal gezondigd hebben. Als je dit hoofdstuk goed leest, ik ben begonnen bij de eerste 12 versen te lezen. Hè, dan gaat het over als een ziel zal gezondigd hebben, vers 3, indien de priester die gezalfd is gezondigd zal hebben. De gezalfde priester was de hoge priester met name. Stel je voor dat een ambtsdrager gezondigd heeft. En in vers 12 staat er, indien de hele vergadering van Israël, de hele gemeente gezondigd heeft. Gaat hier over het volk van God, hè? Niet over een zondaar. Gaat hier niet over hoe een zondaar tot bekering komt. Oh ja, dan heb je ook een zondoffer nodig. Dat is het eerste waar we behoefte aan hebben. Als we naderen voor het heilig oog van God, hoe kom ik van mijn zonde af? Want die staan in de weg, die blokkeren de omgang met God. Mijn eerste behoefte als zondaar is dat mijn zonden worden weggedaan, uitgedeld, uitgeboet. Dat is het probleem van elk mens, van elke zondaar. Maar als je als kind van God zondigt, heb je ook een zondoffer nodig. Daar gaat het over in Leviticus 4. Niet over een zondaar die tot bekering komt, maar een gelovige die zondigt en daardoor de gemeenschap met God niet meer ervaart. Die is verbroken. Die verbintenis is stuk. Hoe kan dat weer in orde komen? Dat het weer open wordt met God. Dus het gaat hier zowel over iemand die God niet kent, als iemand die God wel kent. Een zondaar en een heilige. Dus voor iedereen zit er vanmorgen wat bij. Denk alsjeblieft niet, ja, dat heb ik allemaal al gehad toen toch geloof kwam. Hebben we nou niet meer nodig, dominee? Nou, dan zit je flink mis. Want het avondmaal, dat herinnert mij er elke keer weer aan dat dat offer, dat bloed gevloeid is tot een verzoening voor mijn zonden. Voor mijn bekering, maar ook na mijn bekering gedaan. Wij gedenken daar de Heere Jezus als de zondedrager voor mij, als het zondoffer met name. Als een priester gezondigd heeft, een priester die gezalfd is, als de hele vergadering gezondigd heeft. En dan wordt er nog een derde geval gebruikt, in vers 12, genoemd als een overste, een stamhoofd gezondigd zal hebben. En dan vers 27, het vierde geval als gewoon een gemeentelid, een gewone Israëliet gezondigd zal hebben. Weet je, ik heb vers 1 tot en met 12 met name gelezen omdat het mij zo aansprak, omdat er gesproken wordt over een priester die gezalfd is. Een broeder, een ambtsdrager. Een ambtsdrager. Kijk ik even naar links, dan kijk ik even naar rechts. Dan kijk ik naar mezelf, een ambtsdrager. Als een ambtsdrager ambtelijk gezondigd heeft. Moet je dat doen? Het gaat niet alleen over u. Het is gemeente, gewone Israëlieten, gemeenteleden. Het begint het mee. Als een ambtsdrager, dan klinkt er hier evangelie voor elke dominee, voor elke ouderling, voor elke kerkrentmeester en voor elke evangelist en voor elke zendeling en voor elke diaken. Ambtelijke taak in het koninkrijk, maar ook ambtelijke zonden die mij aankleven. En wat zijn dat dan voor zonden? Nou, dan wordt er gesproken over, een zonde door afdwaling, vers 2. In de vertaling van 1951 staat er, zonder opzet. Zonder opzet gezondigd. Afdwaling. Gewoon maar een onbedachtzaamheid. Hoe licht dwaalt mijn ziel af, ook in het ambt. Dat zit niet bewust rebellie achter, maar gewoon sleur. Als je 4, 8 jaar, 20 jaar, als je in het ambt staat, die sleur die komt er zo gauw in. Dat is niks menselijks vreemds. Zwakheid, heeft iedereen last van? Nee, dat is zonde voor God. Zonde opzet, maar het is wel zonde voor God. Dat is de aard van de zonde die hier genoemd wordt. Dat ik er met mijn hoofd en mijn hart niet altijd meer helemaal bij ben. Ik zet hem op de automatische piloot en ik bid wat en ik lees wat. En dat doe ik niet altijd onverschillig, maar vaak ja, wel een beetje oppervlakkig of zo, weet je. Onbezonnen. Daar gaat hij over. Onnadenkend ook. Weet je wat me zo opviel vanwege? Heb je het nog open? Vers 7. Ook zal de priester van dat bloed doen op de hoornen van het reukaltaar, van de welriekende specerij, voor het aangezicht des Heren. Ja, we staan al volgens aangezicht. En weet je wat me nou zo opviel? Ja, ik weet niet of ik het een beetje voel, een beetje tussen de regels doorlezen hier. De hoornen van het reukaltaar. Dat reukaltaar, dat spreekt van gebed. Mijn been met opgeheven handen kleven als reukwerk voor uw aangezicht. Die priesters die zijn bezig met, ook met gebed, het reukaltaar. En dat spreekt van lof en dank en ook van aanbidding. En dan staat er dat er hier zelfs bloed moest komen op de horens van het reukaltaar. Met andere woorden, ook mijn danken en mijn bidden en mijn aanbidden en mijn prijzen en mijn loven. Het is voor God niet aangenaam als het niet met bloed wordt bedekt. Dat is wat. Niet alleen mijn ongerechtigheden hebben verzoening nodig. Ook mijn prijzen en mijn loven en aanbidding heeft ook verzoening nodig. Buiten dat bloed zegt God met al ons loven en prijzen. En met al die instrumenten die we gebruiken. We maken ons weer op voor die kerstzangavond. En ik sta er helemaal achter. Daar gaat het niet om. Maar dan zegt God, buiten dat bloed om van Christus, doe dat getier van uw liederen van voor mijn aangezicht maar weg. Ga je dan niet uit. Op voorhand kappen we mee. Het is getier in mijn oren. Buiten het bloed. Er moest bloed aan de horens van het reukaltaar. Maar als God nou het bloed van zijn eigen zoon ziet, dan aanvaardt hij ons eerbetoon. Dat is de andere kant. Mooi dat de organist het zojuist speelde. Heer, uw bloed, dat reinigt mij. Reinigt ook mijn gebeden, zuivert mijn aanbidding. Dat is de basis. Nou, dan staat er als een gewone Israëliet gezondigd zal hebben, vers 27... Een man, een vrouw, een kind, een tiener. Gewoon willekeurig iemand. Er staat in het 28 of men zijn zonde die hij gezondigd heeft. Zijn zonde, niet de zonde in het algemeen. Mijn concrete persoonlijke zonde. Van vanmorgen toen ik opstond. Misschien bij u thuis, ik weet het niet hoe het was. Of gisteravond. Of de afgelopen week. Of de afgelopen maanden tussen het laatste avondmaal en nu. De zonde die ik, mijn zonde, gezondigd heb. Gaat het over een kind van God, lid van het volk van God. En wat is dan die zonde? Nou, staat er weer iets gedaan, zo iemand iets gedaan heeft tegen de geboden van de Heer. Iemand iets. Helemaal niet zo grof en zo weet ik veel wat, maar gewoon, maar het is wel zonde voor God. Wat tegen zijn wil ingaat en wat dus schuld is. En staat in vers 27, zodat hij schuldig is. En dan weet ik wel, dus het gaat hier over de wet van God. Een van de 10 geboden bijvoorbeeld. En dan weet ik wel dat niet iedereen allemaal in dezelfde valkuilen valt. De een heeft wat last van, die vindt dat eerste gebod moeilijk. Het gaat over Gods eer. Ja, maar ik ben zo egoïstisch. Ik heb zo vaak mijn eigen eer op het oog. En de andere heeft de last van Gods dienst. Tweede gebod. Hoe dien je God? Ja, maar die dienst van God die heb ik zo verwaarloosd de afgelopen weken. Ben ik niet aan toegekomen. Ben ik niet aan toegekomen. Dat tweede gebod, de dienst van God. En de derde heeft er weer moeite om één dag voor de Heer apart te zetten. Om echt helemaal voor God te houden. En de vierde heeft weer moeite met het zesde gebod. Gij zult niet doden, ja, die ten onrechte toornig zijn, ten onrechte boos zijn op iemand. Iemand haat, ik haat hem. Ik heb zo'n grondige hekel aan die vent. Ja, dat zevende gebod. Als die gedachte, die begerige gedachte, en dan is er geen daad geschied. En er is er nog geen woord gezegd, maar... Hoogmoedige gedachten. Mijn taalgebruik, mijn woorden. Mijn dingen die ik gedaan heb, maar ook de dingen die ik juist niet gedaan heb, die ik wel maar had moeten doen, dat ik nagelaten heb. Dat ik gesproken heb waar ik eigenlijk moest zwijgen. En dat ik gezwegen heb, zonder gezwegen, waar ik eigenlijk had moeten spreken. Als iemand iets gedaan heeft, afdwaling tegen de geboden des Heeren, zodat hij schuldig is. Er wordt in dit hoofdstuk gesproken over de kop, de schenkelen en het ingewand van het beest. Wat ik gedaan heb met mijn hoofd, mijn gedachten, het hoofd. het allemaal hier van binnen geborreld heeft. Wat ik gedaan heb met mijn schenkelen, dat zijn de achterpoten. Wat ik gedaan heb in mijn handel en mijn wandel. En wat ik gedaan heb met mijn ingewanden, mijn mentaliteit. Je ingewanden, dat zijn je gevoelens. Daar zitten de zetelde gevoelens. Mijn mentaliteit, mijn instelling, mijn houding naar anderen toe. Mensen. Wie zal dan zeggen, ik ben onschuldig? Weet je, er staat in... je moet de Bijbel over hebben, want anders dan gaat het helemaal overheen. Er staat in vers 28, ik cirkel rond de tekst. Hè. U snapt het, vers 27 tot 31 is de tekst. En dat haal ik telkens weer dingen uit. Er staat in vers 28, of men zijn zonde die hij gezondigd heeft aan hem zal bekendgemaakt hebben. Met andere woorden, er zijn dingen die ik helemaal niet bewust ben. En die toch zonde zijn. En als je daarachter komt, heb je dat wel eens. Dingen gedaan, gedachten gezegd, ja altijd eigenlijk nooit bij stilgestaan dat het ook zonde voor God is. Als kind van God. En het wordt je bekendgemaakt. Door wie? Nou, maar soms word ik het mezelf opeens bewust van, waarom zeg ik dat eigenlijk? En waarom denk ik zo eigenlijk? En waarom doe ik zo? En waarom heb ik zo'n vreemde houding naar die ene persoon toe? Als zijn zonde hem zal bekendgemaakt worden. Je wordt ergens bij bepaald. Dat kan heel rechtstreeks door de Heilige Geest die je dat voor ogen stelt. Het kan ook zijn dat een ander jou daarop attent maakt. Of je dat verwijt. En opeens dan valt het kwartje. Oh ja, je vindt het niet leuk dat een ander je daarop wijst. Of je dat verwijt, maar... Of dat je als vader en moeder je kind zegt van joh, dat echt, dat kan niet hoor. Of dat een kind dat tegen pa of moe zegt. Van ja, u zegt dat nou wel, maar u doet zelf ook. En dan word je een beetje boos en dan vind je dat brutaal. Maar heimelijk heeft je kind wel gelijk. En zo worden je zonden je bekendgemaakt. En je geweten gaat spreken. En de verbinding met de Heere God is al lang eigenlijk op een hele, ja... Is geknakt. Het staat allemaal op een laag pitje. En ik heb zo weinig openingen, zo weinig ruimte en zo weinig vreugde. Weet je hoe dat komt? Omdat daar een zonde is die gezondigd is. En dan word je daar bewust. Dat is de aanleiding van de tweede gedachte. De aanleiding tot zondoffer is omdat er concrete zonden liggen. En zonde, dat is verschrikkelijk. Zonde maakt een scheiding. Of je nou 10 keer bekeerd bent of 10 keer een kind van God of niet. Maar het maakt scheiding tussen God en je ziel. En zonde, dat is ook tegen het wezen van God in. Roept de toorn van God op. Maak mij strafwaardig. De ziel die gezondigd heeft zal sterven. Maak me vloekwaardig. Ik heb er last van. Het doet me ook smart. Ik wil er vanaf. Kan dat? Ja, dat kan. Dat is het zondoffer. We hebben Psalm 51 gezongen. Hè? Vroeger dacht ik altijd, ja dan zie je dat niet zo scherp. Vroeger dacht ik altijd, als een zondaar bekeerd wordt mensen, dan kom je terecht bij Psalm 51. Zo was het ook vaak gepreekt. Als je tot waarachtige bekeringen wordt gebracht, door God, tot God, zei ze dan nog bij. Dan kom je terecht bij Psalm 51. Gena, o God, gena. Het is niet waar. In Psalm 51 gaat het niet over een zondaar die tot bekering komt, maar een kind van God, een gezalfde, een ambtsdrager, David, die aan zijn schuld bekendgemaakt wordt, waar die 9 maanden overheen geleefd heeft. En dan wordt het hem aangezegd, bekendgemaakt door Nathan, en dan valt hij in de schuld. En dan komt Psalm 51, het kind van God, die dat over zijn lippen heeft. Zal je nooit denken... Dat is zo'n leugen. Dat Psalm 51 gepasseerd is als je tot bekering gekomen bent. Dat mag je nooit denken. Verzoening begint bij het je bewust worden van je zonde. En het besluiten daarmee naar de Here te gaan. En dan kom ik tot de derde gedachte. De handeling bij het zondoffer. Er staat in vers 28... Er moeten 2 dingen gebeuren. Even kijken. Zo zal hij tot zijn offerande brengen een jonge geit of een stier of een bok, een zondebok. Verschillende beestjes worden hier genoemd. een volkomen wijfje voor zijn zonde die hij gezondigd heeft. En hij zal zijn hand op het hoofd van het zondoffer leggen. En men zal dat zondoffer slachten in de plaats van het brandoffer. Twee dingen zie ik hier, twee handelingen. Er moest een slachtoffer zijn, een diertje. En er vond plaats dat die schuldenaar, die offeraar, die dader, dat hij zijn handen legde tussen de horens van dat beestje. Zijn kop. Substitutie en identificatie. Plaatsvervanging. Dat onschuldige diertje gaat sterven in plaats van mij. Plaatsvervanging en handoplegging. Dat zijn twee hele belangrijke kernwoorden. Plaatsvervanging en handoplegging. In vers 28 gaat het over die plaatsvervanging. Dat diertje, die zondebok. Dat een ander gaat sterven, een onschuldig beestje gaat sterven voor de dader. Ik voor u hoor ik erin. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten. Daar gij anders uw bloed had moeten geven. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Daarom ik voor u. Ik in plaats van u. Plaatsbekleding. En ik zie het er dus ook in de handoplegging. En hij zal zijn hand, vers 29, op het hoofd van het zondoffer leggen. En dan vond er overdracht plaats. Laten we dat eens eventjes nader bekijken. Hoe krijg je nou vergeving? Hoe krijg je dat? Zo belangrijk. Nou, ik zie kinderen in mijn gedachten, zie ik een Israëliet. Een lid van de gemeente van God. Een Israëliet die wordt zich bewust van zijn zonde tegen Gods wet, Gods wil. En die zonden die gaan hem benauwen. Die gaan hem smarten. Wat doet hij dan? Dan gaat hij een reis maken. Hij laat zijn werk even achter en gaat een reis maken van Galilea naar Jeruzalem, waar de tempel stond. En dan moest hij een beestje nemen, een lammetje, een geit, een bok, een rund. Dan moest hij een beestje nemen uit zijn eigen kudde. Hij moest het wel voelen. Niet even zomaar even onverschillig een dier, nee, van jouw kudde. Ga jou aan het hart. Jij hebt gezondigd en jij moet het van binnen wel erg vinden. Dat dat beestje voor jou gaat sterven. Nou, daar loopt die Israëliet. Ik zie hem lopen. Hij loopt een beetje voorover gebogen. Hij loopt met zijn zondepak op zijn ziel. En hij loopt met dat beestje aan een touw. En zo gaat hij naar Jeruzalem. Met een bezwaard geweten, met een drukkend gemoed. En dan komt hij daar in Jeruzalem, dan komt hij daar bij de tempel of de tabernakel in de tijd van de woestijn. Dan komt hij daar naar de priester, dan komt hij daar bij het huis van God en wat ziet hij daar? Een en al blinkend, schitterend licht. Die priesters die lopen in het zwart, die lopen in het verblindende licht. Wit linnen kleding. En dan komt hij bij de tabernakel en het eerste wat hij tegenkomt is een gigantische omheining. Een hek. Een omheining van heel hoog en allemaal wit, wit, wit. En maar één deur. Niet vijf, zes, maar één poort bij die tabernakel. Hij werd als het ware verblind door de reinheid en de vlekkeloze heiligheid van God die daar woont in dat huis van goud. Nou, dan kom je daar met een zwarte ziel. En dan gaat hij naar de priester. En dan? Nou, dan gebeurt het volgende. Hij komt daar, we hebben dat vaak gelezen in het hoofdstuk, hij komt daar voor het aangezicht van de Heere. En dan gaat hij zijn zonde belijden, dat is nodig. Wat moet hij dan doen voor het oog van de Heer, onder Gods oog en voor het oor van de priester? En dan moet hij dat gaan belijden met naam en toenaam. Concreet, zeg het maar, wat heb je gedaan? Niet even sorry zeggen tegen God. Heer, het spijt me. Heer, ik ben schuldig. Nee, vraag de Heer door. Niet alleen ben schuldig, maar waaraan ben je dan schuldig? Vertel het eens. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog, zegt een kind, de knecht van God. Maar wat dan? Niet zo grof, niet zo groot. Nee, misschien onbedachtzaam, maar zeg het. En dan wordt het genoemd. Ik heb gedaan namelijk, en dan... Dan begint, ik heb er berouw van, ik kom tot u, Heer. En dan komt Psalm 51. Een treffende belijdenis van een kind van God. En dan komt Psalm 32 langs. Ik beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Wie zegt dat? Een zondaar die tot bekering komt? Nee, nogmaals. Ik verborg geen kwaad dat in mij weggevoerd. Ik beleed naar ernstig overleg. Ik verborg geen kwaad. Ik beleed het naar ernstig overleg. Mijn boze daad. En hoe deed hij dat dan? Dat is pijnlijk hoor, om dat allemaal te zeggen. Doe je even zo. Dat is pijnlijk en dat is heel plechtig. Je staat daar voor Gods aangezicht met dat wit om je heen. En die priester ook in het wit. Dat is heel pijnlijk, die belijdenis. Doe niet zomaar even. En dat doe je dan. En terwijl je dat met je mond zegt en met je voeten naar het huis van God bent gegaan. Dan leg je je handen tussen de horens op het hoofd van dat offerdier. En je legt je handen erop en je leunt op dat dier met de volle zwaarte van je gewicht. En zo gaat, zo identificeer je als het ware. Je doet belijdenis van je zonde voor God en je erkent dat die gaat sterven, maar ik heb het eigenlijk verdiend. En zo vindt er overdracht plaats, een transfer. Er vindt overdracht plaats van mijn zonde op hem. Hij wordt ermee, dat beestje wordt ermee beladen. Dat lam Gods neemt de zonde de wereld op zich. Door middel van die overdracht. Zo essentieel, die overdracht, die hand opleggen. Ik scheep hem er wel mee op. Ik heb de Heer Jezus wel met mijn zonde beladen. Ik heb hem er wel mee opgezadeld. En hij heeft het nog van me overgenomen ook. Ik bedek hem, ik belaad het dat dier met mijn schuld. Handoplegging. Ja. Er gaat wat over van de zondaar naar het slachtoffer. Van de schuldenaar, de overtreder, naar het slachtoffer. En als ik dan denk aan de Heer Jezus. Hè? Als ik dan denk aan de Heer Jezus. Hoe zegt Jesaja dat ook alweer? Jesaja zegt van... De Heere heeft ons aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Het kwam allemaal naar hem, het is allemaal naar hem afgeschoven. De Heere heeft alle ongerechtigheden op hem doen aanlopen. En de straf die ons tevreden was op hem. En dan zegt Paulus dat, hij die geen zonde heeft gekend, het was een gaaf, jong dier in de kracht van zijn leven, zonder vlek, zonder rimpels, gaaf, rein, onschuldig. Hoe zegt Paulus dat? Hij die geen zonde heeft gekend is voor ons tot zonde gemaakt. En hoe zegt Petrus dat? Petrus zegt, omdat hij mijn zonde in zijn lichaam, mijn zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Dit is de kern van het evangelie. Wat gebeurde er dan? Was die overdracht had plaatsgevonden en de belijdenis had wat uitgesproken. En dan kreeg die offeraar van de priester een mes in zijn handen gedouwd. Dan moest hij zelf dat dier slachten. Dat is heel ingrijpend. Je zou maar een konijn hebben, jongens, en je zou met tweede kerstdag konijnenbout eten van jouw konijntje. Oeh. Ja, dat gebeurde heel vroeger, maar tegenwoordig dat, doe je dat niet meer zo. Een dier uit jouw kudde, dat moet je zelf slachten. En waarom eigenlijk? Omdat je te weinig eten had? Nee, omdat je gezondigd had. Daarom. Je moest zelf dat mes op de keel van dat dier zetten. En je moest zelf die halsslagader moest je openen. En dat bloed dat gutste eruit, dat diertje, dat stierf letterlijk onder je handen. Heb je zo wel eens dat broodbeet gehad? Als je dat stukje brood neemt dat verbroken wordt voor je ogen. Je ziet het onder je ogen doodbloeden. En het gaat dood onder je handen, verbroken voor mij. Loon van mijn zonde is de dood van het dier. Die terechtstelling, die executie van dat beestje, dat heb ik zelf moeten doen. Wat is zonde erg? Je moet het slachten, je moet het villen, de huid eraf halen. Je moest in stukken snijden. Je moest die ingewanden wassen. Dat moest je allemaal zelf doen. Die priester zei, dat doe ik niet voor je, dat moet je zelf doen. Jij hebt toch gezondigd, ik niet. En vervolgens kwam dat bloed. En dan kwam de priester. En die ving dat bloed op. In een bekken, in een schaal. En dan ging hij met dat bloed, ging die het heiligdom binnen. Ik vat het een beetje samen. 7 maal sprenkelen tot aan het voorhangsel. Dat bloed van het zondoffer ging in het heiligdom om de weg naar God weer te openen. Langs die verse levende weg, Hebreeën, door zijn bloed tot in de binnenste van het voorhangsel. Bloed van het zondoffer. Maar ook om dat bloed uit te gieten aan de voet van het altaar. Het werd gesprenkeld naar God toe. God werd voldaan door dat onschuldige bloed. Voldoening van God, maar ook verzoening. Dat bloed werd uitgegoten, vergoten tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Dat is weer die beker. Dit is het bloed van mijn nieuwe verbond, wat vergoten wordt voor u, tot vergeving van zonden. Avondmaal. Dat is avondmaal. Dat is eigenlijk je indachtig maken. Doe dit tot mijn gedachtenis. Dat we in gedachten gaan naar het kruis van Golgotha. Dat je indachtig maakt. Dat je je herinnert niet alleen wat er 2000 jaar geleden gebeurd is. Nee, je gaat als het ware 2000 jaar terug. Je gaat mee, terug in de tijd. En je gaat er onder het kruis staan. En je gaat staren naar hem. En dat bloed dat gutst eruit. Door mijn zonde. Die terechtstelling was nodig vanwege mijn zonde. En dat je op hem ziet en je bewust wordt en je weer indachtig maakt en je beseft dat ook voor al mijn zonden, voor en na mijn bekering, mijn gedachten, woorden en daden, zo concreet mogelijk, dat de Heer Jezus daarvoor aan het kruis moest hangen. Dat hij daardoor zoveel pijn heeft geleden, dat hij daardoor zijn lichaam heeft laten verbreken. De priester die kwam met dat bloed. Zo belangrijk. En dat bloed, gemeente. Dat bloed, dat is zo essentieel. Want door die bloedstorting. Je staat erbij. Je ziet het. Die priester die giet het uit. En door die bloedstorting is er voor mij vergeving. En is er voldoening voor God. Wie zijn zonde beleidt, dat heb ik al gedaan. Wie zijn zonde blijft, die is getrouw en rechtvaardig om al die zonden te vergeven, ons te reinigen door dat bloed. Dat bloed dat maakt mij witter dan de sneeuw, dat maakt het weer goed, dat maakt het weer open tussen God en mij als kind van God. Dat wast af, dat spoelt schoon. Er staat zo. Even kijken, vers 30 ben ik inmiddels. Daarna zal de priester van haar bloed met zijn vinger nemen. En hij zal dat bloed op de hoornen van het altaar van het brandoffer smeren. En daarna zal hij al het bloed daarvan aan de bodem van het altaar uitgieten. Niet alleen aan de bodem, maar het bloed werd ook aan de 4 hoornen van het altaar gesmeerd. Het reukaltaar, inderdaad, heb ik over gehad. Hè? Maar ook het brandofferaltaar in de voorhof. Naar de 4 punten, de 4 windrichtingen. Om als het ware te zeggen, de kracht en de waarde van het bloed van de Zoon van God is zo groot. Al zouden ze komen uit het noorden, het oosten, het zuiden, het westen. De wijze uit het oosten en de koningin uit het zuiden. En wij uit het noorden. Ze komen overal vandaan. Maar als je nou die horens aangrijpt. Als je hand legt tussen de horens van het beest. Zonde beleidend, gelovend. Dan is er bloed zo krachtig. Al zou de Heer Jezus niet alleen de verzoening voor onze zonden. Maar ook is hij het zondoffer voor de zonden van de hele wereld. Die 4 hoornen naar alle 4 windrichtingen. Er is kracht in het bloed van het lam. Ik vind het zo mooi dat dat brandoffer staat aan het begin. Hè? Aan het begin. Ja. Dat brandoffer staat aan het begin. Dat lammetje, die geit, die bok, die werd verbrand op dat altaar. Dat staat aan het begin. Stel je voor dat dat altaar had gestaan in het Heilige der Heiligen. Dan was er maar voor eentje verzoening. Dat was voor de hoge priester. Kwam ik helemaal niet aanmerking. Stel je voor dat brandoffer altaar had gestaan in het heilige. Dan was er alleen maar voor de priesters verzoening. Kwam ik als gewone jongen niet aanmerken. Maar dat altaar, dat is eerst een gigantisch grote bak. Een vuurbak. En dat is het eerste wat je tegenkomt als je het huis van God ingaat. Als je door die deur heen gaat, het eerste wat je tegenkomt. Oh, dat is zo opvallend, daar kan je niet overheen kijken. Dat is dat altaar. Voor iedere Israëliet. Voor ieder, voor de zonde, de gehele wereld. Voor 10 werelden, als het moet. Het predikt mij verzoening door voldoening. Mijn zonde, ook Gods genade. Gods genade door het zoenbloed van zijn zoon. Het predikt mij die horend van het altaar waar dat bloed op gesmeerd is. Predikt mij kom. Kom, o kom. Blijf niet staan met dat zondepak. Kom. Het kan weer rein, het kan weer recht worden, het kan weer goed worden, het kan weer wit worden, het kan weer open worden. Het is een God in jou. Kom. Kom tot mijn altaar, kom tot het kruis. Leg je handen op de Heer Jezus. En op grond van zijn offer, in de weg van schuldbelijdenis, is er schuldvergiffenis. Ja. Nou, gemeente, ik ga zo eindigen. Ik had nog één gedachte. Ik heb het gehad over de instelling van het zondoffer, dat is God zelf. Ik heb het gehad over de aanleiding van het zondoffer, dat zijn concrete zonden. Ik heb het gehad over de handelingen bij het zondoffer. De plaatsvervanger, het beestje en de handoplegging. En tenslotte wou ik het nog eventjes hebben, heel kort over de vergeving door dat zondoffer. Er staat in vers 31, en het zal hem vergeven worden. Even nog letten op dat beestje. Dat beestje dat werd is gedood, dat bloed dat werd, dat werd vergoten, gesprenkeld, besmeerd. Dat beestje zelf, dat werd verbrand. Verbrand. Verbrand, hè, want dat beestje was tot zonde gemaakt. Dat was iets afschuwelijks. Op dat moment was dat beest één brok zonde dat overgegaan is. En dat moest worden verbrand. We hebben gelezen dat de restanten van dat beestje, die werden dan buiten de lege plaats, kilometer lopen, buiten de lege plaats, weggedaan. Het werd vernietigd. En als je dan denkt aan de Heer Jezus, wat staat er in de Hebreeënbrief? Jezus heeft geleden buiten de poort als zondoffer. Offer voor de zonde. Buiten de poort. Als je dan denkt aan de Heer Jezus, nou begrijp ik hoe ernstig het was in die 3 uren van duisternis dat hij riep, mijn God, waarom verlaat gij mij? Waarom? Hij hing daar als het zondoffer en ik weet waarom God hem verliet. Weet je waarom? Omdat God de heilige is. En omdat hij op dat moment tot zonde is gemaakt. En die heilige God kan geen gemeenschap hebben met een tot zonde gemaakte zaligmaker. Kan geen gemeenschap hebben met een tot zonde gemaakte zoon. En daarom moest God hem verlaten. Buiten de lege plaats, verbrand. De kop, de schenkelen en de ingewanden. Heere Jezus, zijn hoofd bedekt met wonden. Waarom? Omdat ik in mijn gedachten, hij nam het gezonderd, hij nam het over. Zijn schenkelen, zijn handen, zijn voeten, dat woord. Zijn ingewanden, daar ging de speer doorheen. En weet je wat het resultaat is? Daarmee stuur ik u en mezelf naar huis. Alzo zal de priester voor hem verzoening doen en het zal hem vergeven worden. Goed lezen. En het zal hem vergeven worden. Dat is de gewisse belofte van God. Het zal hem vergeven worden. Op grond van dat offer, het zal hem vergeven. Dat mag je geloven. Ik sta nog te schudden en te sidderen. Ik ben met schuldbesef getroffen en verslagen. Wat heeft dat beestje veel gekost? Wat ontzettend erg. Ik sta er met mijn neus bovenop. Vind je het zo erg? Ik sta nog te sidderen op mijn benen. En dan mag ik, ik voelde niks van hoor. Maar dan mag ik die gewisse belofte van God geloven. En het zal hem, omdat dat bloed gestort is, het zal jou vergeven worden. En als je dat niet gelooft, terwijl je dat bloed ziet druipen. Als je dat niet gelooft, maak je God tot een leugenaar. En God zegt dat het zal je vergeven worden, dan is het weg. Dat is het middel tot verzoening. Ik geloof de schuldvergeving. Ik voelde niks van op dat moment. Ik geloof het enkel om des middelaars bloed. Ik beleed naar ernstig overleg. Ziet u al die draden samenkomen? Ik beleed naar ernstig overleg mijn boze daan. Ik deed met trillende handen. Gij naamt die gunstig weg. Alle mijn zonde heeft zijn zoenbloed weggedaan. Ik hoor het, ik zie het. Ja. Op het Godslam rust mijn zielen. In mijn volle gewicht. En weet je wat, daar weer het, wat daaruit volgt? Die verzoening en die vergeving. Dan gaat die man in naar huis toe. Ja, hij mist, hij is een offerdierarmer. Want dat is geslacht, dat is dood, dat is verbrand. Dan gaat die man weer van Jeruzalem weer terug naar zijn huisje in Galilea. Hij gaat naar, weet je hoe hij naar huis toe gaat? Hij ging gerechtvaardigd naar huis. Denk erom dat die man, hij is met lood in zijn schoenen gekomen, want er drukt de zonde op zijn ziel. Maar hij is juichend teruggegaan. Denk je niet? Ik ga echt zeker weten. Toen die vergeving, die hij eerst moest geloven, want God zei hem dat. Ah, toen hij daar dieper en dieper over ging nadenken. Toen werd die terugtocht voor hem, dat werd feest. Hij ging het steeds meer beseffen. Ik ben van schuld en straf ontheven. Mijn zonden zijn weggedaan. Het is helemaal weg, zover het west verwijderd is van het oosten. Die man die is met vrede in zijn hart en met vreugde in zijn ziel. Met vrolijke gezangen van bevrijding, zegt Psalm 32. Ik heb het beleden en God nam het weg. En met dat het tot me door ging dringen, hè, die benauwdheid ging weg. En die beenderen, die kwijnen, dat ging weg. En de Heere ging me omringen weer met vrolijke gezangen van bevrijding. Nou weet je waarom je God prijst? Nou weet je het. Nou weet je waarom je hem aanbidt? Je hebt het weer eens gevoeld en ervaren aan het avondmaal. Ik weet waarom. En ik weet ook wat de basis is van mijn aanbidding. Dat is dat vergoten bloed. Zo wordt het verbrijzeld hart weer verheugd. Verbrijzeling en verheuring. Ja. Zo gaat hij naar huis. Dat is de bedoeling, gemeente. Het loopt als een refrein door dit hele hoofdstuk heen. Vers 20, vers 26, vers 31. En het zal hem vergeven worden. Hoe krijg ik daar dus deel aan? Door de handoplegging. Is dat de grond? Nee, dat is het middel. Dat is geloof. De grond is het offer. De Heer Jezus. Ik vertrouw niet op mijn geloof. Op die handen die ik leg op het hoofd van het Godslam. Ik vertrouw op de offer. Dat is de grond. Het geloof is maar het middel. Ja. Hij is de grond. Ze liggen niet meer op mij, mijn zonden. Ze lagen op hem. Ja, en zo ga ik naar huis. De zaligmaker die zondedrager werd. Weet u ervan, gemeente? Ik denk dat er Israëlieten waren. Ik denk dat er Israëlieten waren die nog nooit een zondoffer hebben gebracht. Waarom niet? Nou, die hebben zich nooit zondig gevoeld. Als kind van God, nooit zondig gevoeld. Niet nodig, want ja, je moest alleen een zondoffer brengen als je bewust tegen die zonde. Het zei onopzettelijk, maar in ieder geval, je moest toch alleen een besef hebben van je zonde. Maar ja, als ik dat niet heb, ik zie niet in wat ik verkeerd heb gedaan. En dan ben je lid van de gemeente, dan ben je lid van Israël, van het volk van God. En dan nooit een zondoffer gebracht. Jongen, jongen. Heb je nooit zelf een lam geslacht voor jouw zonde? Nooit dat mes in je handen gehouden? Nooit dat vuur gezien voor jouw zonde? Nee, want ik geloof niet dat ik nooit last van had. Nooit pijn in je hart. Vanwege je houding, je mentaliteit, je gedachten. Het was allemaal zo vlak. Zou de Israëlieten er geweest zijn, jawel. waren niet de beste. Misschien waren er ook wel Israëlieten geweest die hebben inderdaad ook een zondoffer gebracht. Maar ja, mijn vader deed dat en mijn moeder deed dat en zo. Mijn ouders, die hebben me dat geleerd dat je dat één keer in de zoveel tijd moet doen. Hè? Ja, die hebben dat geleerd dat het normaal is als je belijdenis is gedaan dat je aan het avondmaal gaat. En je zit daar en je ziet dat en je kijkt ernaar en je eet wat en je drinkt wat. En niet met je hele hart erbij. Dat die verbrijzeling en die verheuging, ja, dat, wat is dat, dominee? Het is gewoonte, maar het is niet doorleefd. Daarmee weet u er nou van. Dat is nou eigenlijk mijn vraag. Weer opnieuw, niet vroeger. Al die verhalen over 30 jaar geleden en zo. Dat is allemaal wel mooi, maar dan moet je nou eens maar ophouden. Dat weet ik nou wel. Dat was toen ik dat de eerste keer vertelde, wat er gebeurde in de jaren 70 met dominee Van den Berg en zo. Dat vond ik, toen u dat de eerste keer aan me vertelde, ik bedoel het goed hoor. Toen u dat de eerste keer aan me vertelde, vond ik het erg mooi. Maar ik sta nou al 5 jaar hier en je hebt al 5 keer verteld. Dan moet je er eens mee ophouden. Het gaat erom wat je nou voor God nu beleeft. En hoe je het nu ziet. En wat je nu beseft. En wat je nu krijgt. En wat je nu, hoe je nu voor God staat. Of het nu open is. Of is het een beetje aangekoekt. Hoe staat het nou met u nu? Ik hoor de stem klinken, liefelijk, nodig en kom. En leg je zonde op dat lam van God. Vertrouw het aan hem toe, dan zal hij ze uitdelgen. Met mijn voet en met mijn hand en met mijn mond. En dan ga ik het zeggen, dan ga ik het zingen wat het oude adventslied zingt. Hij doet ons hoe met schuld beladen, verzoend. Voor het oog des vaders treen. Amen.